Goedenavond, broeders en zusters, vrienden. Waar ik mee zou willen beginnen, is ook jullie allemaal God zegen voor dit komende jaar toe te wensen in uw persoonlijke omstandigheden. We hopen dat dit het jaar zal zijn voor ons dat de Heer Jezus zal komen. Dat we, zoals we gezongen hebben, o trek ons tot Hem, dat we tot Hem omhoog worden getrokken. Misschien heeft het onderwerp u wel wat verbaasd en ik ben ook blij dat ik daar 3 weken voor heb, zodat ik niet zo gescheiden alles in 3 aparte delen hoef te hakken en 1 verhaal kan vertellen, 1 bijbelstudie kan geven over wat de Bijbel de hoer noemt, over Babel. En dat wordt tijdens deze studies wel duidelijk wat dat precies voorstelt. Toen ik pas tot geloof gekomen was, toen kreeg ik zo'n dun boekje en dat heette Hoe nu verder? Met een vraagteken. Betekent, waar moet je mee rekenen als je christen bent geworden? Hoe gaat je leven dan verder? Ik weet niet eens meer precies wie dat heeft uitgegeven, maar ik had het ergens in België gekregen. En dat boekje begon uit te leggen met als je opnieuw geboren bent, als je christen bent geworden, dan heb je te maken met 3 vijanden. De eerste vijand is de Satan, dat is natuurlijk heel begrijpelijk. De tweede vijand is deze wereld waarin je leeft. En de derde vijand, dat is je eigen vlees. Dus wij als christenen hebben te maken met 3 entiteiten zou je zeggen, die 3 machtsblokken die proberen om ons leven van Christus af te trekken. En die scheiding die loopt niet altijd even duidelijk. Je kunt niet zeggen dit komt nu van de Satan en dit komt van mijn eigen vlees en dit komt van de wereld. Deze 3 dingen die grijpen op elkaar op de een of andere manier in. Nou is het zo dat we anno 2014 of 2013, dat we in een tijd zijn gekomen waarin we zeggen van, als we naar het onderwerp van vanavond kijken, Babel de hoer, dan weet u allemaal wat hoererij is. Dat betekent dat iemand die verbonden is aan een bepaalde man, zich geeft aan een ander. En in de Bijbel is heel duidelijk, hoererij, dat is datgene wat Israël deed als zij afgoden in huis namen. Dat wordt in de Bijbel hoererij genoemd. Jullie zijn andere vrouwen achterna gelopen, zegt God. Jullie hebben mij losgelaten. We kunnen dus ook niet zeggen, als ik die scheiding maak, dan is de wereld... Ja, dat is waar het onderwerp over gaat. Want daar gaat het juist niet over. Het gaat juist over een kerk die van God is afgedwaald. En die andere goden is achterna gelopen, om dat een beetje met een oud-testamentische manier te zeggen. En ik wil voorzichtig zijn deze komende lezingen. Dus ik zal veel met u in de Bijbel gaan bladeren. We zullen gewoon tekst voor tekst opzoeken en kijken wat de Bijbel zegt over dit onderwerp. En we zullen altijd weer teruggaan naar Openbaring 17 en naar Openbaring 18, waar we dus die 2 machtsblokken terugvinden. Een stad, Babylon, en een vrouw die Babylon genoemd wordt. En die in die eindtijd aan hun oordeel zullen komen. Maar ik begin met iets lezen uit Efeze. Uit Efeze 6. Ik wil beginnen met een hele positieve tekst. Daar worden wij door Paulus gewaarschuwd in vers 10. Daar zegt hij verder, mijn broeders, word gesterkt in de Here. En in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Daar zegt Paulus dat het tijdperk waarin wij leven een duister en een donker tijdperk is. En dat dat wordt beheerst, dit tijdperk, door de machten van het kwaad, door de machten van de duisternis, door de duivel. Hij waarschuwt ertussen, degenen die deze wereld beheersen, de politiek in deze wereld, de wereldleiders beheersen. Uiteindelijk komt dat allemaal van de overste van de lucht, van de macht die er is, van een geestelijke macht die in deze wereld heerst. En daar kunnen we onze ogen voor sluiten, maar de schrift die waarschuwt ons daarvoor. En we kunnen denken dat valt allemaal wel mee en er komt heel veel uit deze wereld op ons af. Maar uiteindelijk zegt de Bijbel heel helder dat deze wereld wordt beheerst door de machten in deze wereld. Als we nou naar de als we nou naar de christenheid kijken, waar wordt die door beheerst? Dan komen we tot de ontdekking, moeten we tot de ontdekking komen dat er veel is binnengekomen wat niet van God was. Wat hij ook niet voor ons heeft bedoeld. Het is best moeilijk om daarover te spreken, maar ik denk wel dat dat moet gebeuren. Vorige week, of die week ervoor, toen stond er in het Nederlands Dagblad een artikel. En daar waren mensen geweest die hadden nagekeken wat de inhoud was van de meeste liederen die we zingen. En dan blijkt het dat die inhoud vaak helemaal niet meer gaat over dit onderwerp. Dat we een worsteling hebben tegen de machten in deze wereld. En dat deze machten in de wereld ons proberen van God af te trekken. Christus is de heerser geworden in deze wereld. De koning van deze wereld. Hij is de superheld van Golgotha geworden. Hij is degene die je alles geeft wat de wereld jou eigenlijk ook geeft. Wat de wereld jou aanbiedt, daarvan biedt Jezus je nog meer aan. Goud en geld en goederen en een status. En als je er wat van zegt, als je zegt ik wil zuiver het woord van God naast dingen leggen die vandaag de dag ik meemaak in de wereld. Dingen die ik hoor, die mijn ogen zien, die mijn oren horen. Dan krijg je al heel gauw te horen dat je dienstknechten van God, en ik bepaal niet of ze dat wel of niet zijn, dat moet u echt goed begrijpen. Maar dat gaat me wel heel erg aan het hart, dit onderwerp. Dat dienstknechten van God die in grote weelde en rijkdom leven, die hele zakenimperiums hebben, dat je die niet mag veroordelen, ook niet met de Bijbel in je hand, omdat je dan aan de dienstknecht van God zou komen, zodat het kwaad gewoon door kan gaan. Daarom is het een belangrijk onderwerp. Want ik denk dat we voor ons leven, lieve mensen, en ik hoop dat u er allemaal in meegaat, dat we maar één voorbeeld hebben. Dat is onze heiland. Die de hemel opgaf, de heerlijkheid voor smaadheid en hoon. En als we het dus over hem hebben, dan zie ik dat bij zijn, aan het begin van zijn openbare dienst, als hij wordt geleid door de Satan naar de woestijn, dat de Satan hem dat aanbiedt. En dat de duivel tegen hem zegt, hem eerst laat zien, en zo gaat de Satan altijd in het werk, hij laat eerst onze dingen zien. Onze ogen erdoor geboeid zijn, zeg, wat is dat mooi, wat is dat heerlijk. En dan de volgende stap, wat zou ik dat willen hebben, hè? Graag willen hebben. Dat was precies hetzelfde van Eva. Het enige wat ze niet mocht hebben, dat liet Satan haar zien. Het enige wat van God had gezegd, daar moet je van afblijven. Dat liet Satan haar zien. Niet? En de duivel laat het moet. U moet zich dat voorstellen, dat de Satan, de Heer Jezus, al de heerlijkheden van deze wereld laat zien. Alle pracht en praal, alle paleizen. Alle weelde. Alle status. Alle macht. Het opkijken van mensen tegen je. En als hij dat Jezus heeft laten zien, de Heer Jezus, en hij denkt dat de Heer Jezus daarvan onder de indruk is, dan zegt hij, dat zal ik je geven, want het hoort aan mij toe. En dan hebben we precies het punt waar het om gaat. Hij zegt, ik ben degene die heerst over al de status in deze wereld. Over al die macht, over al die weelde, over al die rijkdom. Ze is mij overgegeven, zegt hij in Matthäus. En ik kan haar geven aan wie ik wil. Ik heb een geweldige verleiding in mijn handen. Waar Paulus voor waarschuwt. En iedereen trapt erin. Het gaat dwars door de kerken heen. En de Bijbel zegt als Babel. En als ze denkt dat hij de Heer Jezus onder de indruk heeft gemaakt met al die heerlijkheid. Stel je dat voor, hé. Alles wat voor ons onbereikbaar is, waar alle tv-programma's over gaan, waar we over dromen, over de rijkdom van deze wereld. Als ze denkt dat hij indruk heeft gemaakt met Jezus, dan pas komt het eigenlijke wat hij wil. Nu dan als je mij biedt. Aanbidding van de Satan en rijkdom van de wereld liggen heel dicht bij elkaar. En daarom, ik zeg u, deze avonden worden niet makkelijk, maar ik vind wel dat ik het moet zeggen. Omdat de schrift daar zo voor waarschuwt. En ook omdat Paulus daar ook al voor waarschuwde. We gaan even naar 1 Korinthe 4. Want daar in het hoofdstuk gaat het erom dat daar toen al apostelen waren. Die apostelen waren om datgene wat ze van mensen zouden ontvangen. Al zou dat niet altijd geld zijn, maar ze zouden eer en status ontvangen. En mensen zouden tegenop zien en mensen zouden macht over, en ze zouden macht over anderen kunnen krijgen. Maar Paulus en Apollos die hadden met elkaar een gesprekje gehad. Die waren eens eventjes met elkaar apart gezitten. En die hadden gezegd, hoe gaan wij daar nou mee om? En toen hadden ze het volgende besloten. Ze hadden besloten om een voorbeeld te willen zijn voor de gelovigen. En om dus niets te willen bedenken boven wat er geschreven stond. Dus het ene was, ze wilden een voorbeeld zijn voor gelovigen. En dus schrijven ze in 1 Korinthe 4 vers 7, want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? Ik vind dat een hele belangrijke zin, ik heb die ook onderstreept. Een christen mag best genieten van mooie dingen die hij krijgt. Een christen hoeft niet per se arm te zijn. In de Bijbel is ook sprake van rijke christenen. Maar alles wat ze kregen, dan zeiden ze, Heer, ik heb het van u ontvangen. Ze waren, en daardoor waren ze niet gericht op de postcode loterij. Maar waren ze gericht op datgene wat God hen zou geven? En als God hun rijkdom gaf en overvloed, Paulus zegt, ik weet wat overvloed is. Maar ik heb het ontvangen. Het is allemaal maar goed voor eeuwig. Ik heb het ontvangen. Wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? Alles hebben we als Christen ontvangen. Alles is ons uit genade geschonken. En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet hebt ontvangen, alsof het jouw bezit is? Waarvoor ga je daarmee pralen en ga je daarmee pronken en laat je anderen zien hoe rijk je bent? Waarom doe je dat? Dat is een goede vraag. Niet? Waarom we dat zouden doen? U bent al verzadigd. U bent al rijk geworden. U bent al gaan regeren zonder ons. Paulus zegt van, er komt een moment dat alle rijkdom van deze wereld ons zal gaan toebehoren. Want er zal niks zijn. Of het zal al Gods kinderen gaan toebehoren. Met hem zou hij ons daar niet alle dingen schenken. Maar jullie doen alsof jullie het nu al hebben ontvangen. Jullie hebben je zonde mijn koning gemaakt, zegt hij hier. Zonder ons regeerde u ook maar, opdat ook wij met u zouden mogen regeren. Ja, zegt Paulus, als het inderdaad zo was, dat het koninkrijk van God, dat wij zouden regeren hier op aarde en dat de Satan het niet meer voor het zeggen zou hebben. Ja, dan is het koninkrijk van God aangebroken. En dat zou ik wel willen, zegt Paulus. Regeer u maar, dan zou ik ook regeren. Vers 9, want ik denk dat God ons, de laatste apostelen, heeft tentoongesteld als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor de engelen en voor de mensen. Daar heeft u de positie van een christen. Ik leg daar even de nadruk op, ik kom er nog wel vaker op terug. Wat Paulus hier zegt is van zo'n essentieel belang. Paulus zegt, wij apostelen, wij als christen, wij lopen hier in deze wereld rond als ter dood veroordeelden. Want een ter dood, als je doet wat de Heer Jezus zegt, als je mij wil volgen, dan neem je mijn kruis op en dan volg je mij. Als er iemand met een kruis in deze wereld loopt, dan loopt hij als een ter dood veroordeelde in deze wereld. Dat klinkt misschien hard. Als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor de engelen en voor de mensen. Wat rijkdom en macht en eer. Nee, zegt Paulus, christenen zijn mensen die ter dood veroordeeld zijn. Die de wereld eigenlijk, die macht die in deze wereld dingen meemaken die vervolging kunnen inhouden. Het is niet de tijd waarin wij regeren in deze wereld. Het is de tijd waarin de Satan regeert. Deze wereld waarin wij leven is niets anders dan het grote Babel dat hij heeft gebouwd. Beseffen we dat? Deze wereld, het grote Babel dat hij heeft gebouwd. En als ik nou kijk naar de heiligen, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Als koning Belshazzar bij Daniel komt en zegt, Daniel, als jij mij, ik zal jou de helft van mijn koninkrijk geven. Ik zal je rijk maken. Ik zal je in weelde kleden. Ik zal je macht geven en eer en roem. Weet je wat Daniel zei? Letterlijk. Geef het maar aan een ander. Maar ik zal jou bekendmaken wat de Heer van de hemel heeft gezegd. Aan jouw rijk komt een einde. Dan sta je anders. als de koning van Sodom, nadat Abraham ervoor heeft gezorgd dat hij al zijn goederen terugkrijgt na de overwinning in het koningsdaal. Bij Abraham komt en zegt: Abraham, geef mij mijn vrouwen terug en mijn kinderen en de mensen. En jij mag al de rijkdommen hebben van Sodom. Dan zegt nee. En heb je het antwoord eigenlijk? Ik wil niet hebben dat de postcode loterij zou kunnen zeggen: ik heb Abraham rijk gemaakt. Ik wil niet hebben dat jij kunt zeggen: ik heb Abraham rijk gemaakt. Degene die mij de dingen geeft in dit leven, degene die mij rijk maakt, degene die in mijn huis mag komen, degene die bij mij voor het zeggen mag hebben, mag alleen mijn God zijn. Niemand anders. Ik wil voor alles wat ik krijg God kunnen danken. Ik wil hem de eer ervoor geven. Ik wil hem ervoor prijzen. Ik wil hem recht in het gezicht kunnen aankijken en zeggen: dank u wel dat u mij dit hebt gegeven. Het komt allemaal uit uw hand en ik ontvang het van u. Daar heeft u het grote verschil. Ik wil niet kunnen zeggen, ik wil niet dat jij kunt zeggen: ik heb Abraham rijk gemaakt. Ons onderwerp is dus, lieve broeders en zusters, een breed onderwerp. Daarom ben ik ook dankbaar dat ik er 3 avonden met elkaar over mag praten. En we zullen zien dat die 2 rijken, het rijk van het licht en het rijk van de duisternis, in de eindtijd met elkaar in botsing zullen komen. Dat kan eigenlijk niet als ik dat zeg. Want waar het licht is, kan de duisternis niet zijn. En waar de duisternis is, kan het licht niet zijn. Die 2 verdragen elkaar niet. Maar ze komen toch met elkaar in botsing. En de vraag is dan natuurlijk: bij welk rijk hoor jij? Dat is de eerste vraag die je eigenlijk aan het begin van zo'n serie lezingen moet stellen. Bij welk rijk hoor je? Hoor je bij het rijk van... Ik heb het er dus niet over dat u zegt: ik ben een kind van God. En ik heb ook niet erover in het automatisme om te zeggen: ik ben een kind van God, dus nou hoor ik automatisch bij dat rijk van het licht. Daar hoort u wel bij, dat is zo. Maar de grote vraag is: realiseert u dat u kinderen van het licht bent? En dat u bij dat rijk hoort? En dat je niet zomaar heen en weer kunt switchen? Dus de eerste vraag is: hoor je bij dat koninkrijk van God, hoor je bij dat rijk van het licht? Of zijn de dingen in ons hart gekomen, dat kan maar zo hoor, dat kijken we elkaar niet lelijk vooraan, waarvan we zeggen van: nou, dat koninkrijk van het licht is wel een beetje uit mijn omgeving verdwenen. Het is, zegt Paulus ergens, het is donker geworden in hun hart, en bewerende wijs te zijn, zijn ze meegegaan met het rijk van de duisternis. Terwijl de Bijbel oproept in de hoofdstukken die we gaan behandelen: ga uit van Babel, mijn volk. Ga er vandaan. Want anders krijgen jullie gemeenschap met hun zonde. En komen jullie nog onder hetzelfde oordeel te vallen: ga uit van haar, mijn volk. Als Paulus in Handelingen 26 voor Agrippa staat en vertelt over zijn bekering en hoe dat allemaal gegaan is in Handelingen 9, dan zegt hij dat God hem geroepen heeft om mensen te halen uit dat rijk van de duisternis. En ze te brengen in het rijk van het licht, in het rijk van God. Daar zit dus een grens. En op die grens staat het kruis van Golgotha, lieve broeders en zusters. Laten we het zuiver houden. Daar is de Heer Jezus gaan sterven. Dat is het moment eigenlijk waarvan de wereld zegt: weg met hem. En het is een vrome wereld. Het is de godsdienstige wereld die dat roept: weg met hem. Wij willen niet dat hij koning is. Wij willen wel behouden worden. Maar wij willen de keizer als koning. Ziet u hoe verschrikkelijk dat is? En daar op die grens van die wereld, als de wereld hem uitgekotst heeft, als het ware, als die vrome wereld zegt, weg met hem, wij willen niet dat hij koning over ons is. En waarin die andere rijk, het rijk van het licht, zich moet toesluiten, omdat de Heer Jezus als zondaar komt te hangen aan het kruis van Golgotha, daar baant hij de weg. Dan gebeurt het dat aan het eind van zijn lijden, aan het eind van zijn sterven, die wereld van het licht voor ons wordt geopend. Voor mensen wordt geopend om van de ene wereld in de andere wereld over te stappen. Daar wordt werkelijkheid dat het gordijn in de tabernakel scheurt van boven naar beneden. Dan komt het moment dat de Johannes kan zeggen, en ik zag een deur geopend in de hemel. Dat de Zoon van God tegen ons kan zeggen, kom hierheen en ik zal je tonen wat na deze zal geschieden. De wereld is de wereld die Christus haat. De wereld is de wereld die Christus niet mag. De wereld is de wereld die niet wil dat de Heer Jezus over hem zou regeren. Maar Paulus zegt daar in Handelingen 26 dat hij werd geroepen om de ogen van de mensen te openen, zodat ze zich zouden bekeren uit de duisternis tot het licht. Dat heeft met bekering te maken. Je kunt niet zomaar Christen worden. Je moet je bekeren. Je moet uit de ene wereld willen gaan en overstappen naar de andere wereld. Nu al in jouw leven. Om mensen op te roepen zich te bekeren van de duisternis naar het licht. En van de macht van de Satan naar de macht van God toe in je leven. Opdat zij vergeving zouden ontvangen van zonde. En omdat zij een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Jezus Christus. Ziet u, lieve mensen, hoe mooi dat is. Bekering is nodig. Het is nodig dat we in kerken dat we gaan spreken. Je kunt niet zomaar jezelf dezelfde blijven en een kind van God zijn. Je moet keuzes maken, je moet je bekeren. Je moet van het rijk van de duisternis overgaan naar het rijk van het licht. Je moet de ene wereld achter je willen laten. Je moet de ene wereld wegdoen. En je moet de andere wereld gaan accepteren. Er is geen compromis, lieve mensen. We kunnen niet tegen elkaar zeggen, nou, je komt er wel als je de Heer Jezus maar aanneemt. Dan kan je leven wel hetzelfde blijven. Dan kun je gewoon leven in Babel. Dan kun je de macht van Babel en de rijkdommen van Babel, kun je allemaal accepteren. Bekering wil zeggen dat we het terrein van de duisternis verlaten en dat we ons gestellen onder de geest van God, in plaats onder al die geesten die van de Satan die in deze wereld zijn. En die niet uit God zijn, maar uit de Satan. En laat ik eerlijk zijn, de geest van deze wereld, we kunnen die zo goed begrijpen niet. We leven er middenin. We hebben er elke dag mee te maken. We zijn immers mensen, gewone mensen met gevoelens. En met een geweten. En met onze vragen. En die wereld, die weg van de wereld, is juist zo'n makkelijke wereld. Het voelt zo goed aan, bedoel ik maar. Het is zo lekker. En we zeggen gewoon tegen de wereld van, tegen de wereld waar we mee te maken hebben, dat is de wereld van de liefde. En God is liefde, dus ook de wereld van God. En als je nou toevallig een andere vrouw lief hebt, ja, en het voelt goed. De weg van Jezus is een weg geweest van correctie. Van zelfverloochening. Van je stellen onder het woord van God, van nederigheid. En soms van onbegrepen zijn. Zo was de weg van hemel op aarde. In Openbaring 18 en 19 is sprake van twee steden. Van Jeruzalem en van Babylon. En laten we eerst dat stukje maar even lezen uit Openbaring 17. Dan weten we een beetje waar we met elkaar naartoe gaan. Openbaring 17, en een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij, kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen, de politieke leiders van deze aarde, hoererij bedreven. En de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien hoorns. En die vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. En ze had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven, geheimenis. Het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van deze aarde. En dan zien wij dat dat Babylon, dat het ook een moeder is. Het is iemand aan het eind van de Openbaring, in deze twee hoofdstukken, gaat het om twee vrouwen. De ene is de bruid van het Lam. En ik hoop dat we daar allemaal bij horen. En die bruid van het Lam wordt daar ook gezien als een moeder. Als iemand die kinderen voor God gaat voortbrengen. Daar kom ik nog wel op terug. En dan wordt een vrouw gezien, het grote Babylon, als een geheimenis, maar nu God het geopenbaard heeft, is het voor zijn kinderen geen geheimenis meer. Een geheimenis, de moeder van alle hoeren, van alle, dat betekent van alle afgoderij. Van al het kwaad wat er in deze wereld is gekomen. En ze zit op een scharlakenrood beest en dat is vol van godslastelijke namen. En in haar beker, in de hand is een gouden beker met alle gruwelen. En ik heb al gezegd dat hoererij in de Bijbel te maken heeft met afgoderij. En afgoderij voor ons betekent dat de Satan constant in ons leven bezig is. Niet om ons te verleiden. Dat hoeft helemaal niet te zijn wat ik vanavond zeg, dat het op uzelf van toepassing is. Maar Satan is met één ding. Eén ding gaat het erom, zegt Paulus. Om één ding gebeurde al in de tijd dat Paulus zijn brieven schreef. Hij zegt, waar Satan mee bezig is, is dit. Er zijn mensen hier en die zijn toegewijd aan een leven met de Heer Jezus. Aan een leven met God. Ze hebben toewijding aan God. Ze zeggen, neem mijn leven, Heer. Ik wil voor u leven. Ik wil met u leven. Ik wil... En waar Satan nou voor bedoeld is, is dat je niet meer wijdt aan God. Daar begint het mee. Dat je van de toewijding aan God, dat je een kleine draai gaat maken naar deze wereld toe. Maar dat je ogen in ieder geval van Christus worden afgetrokken. Afgetrokken, en dat is afgetrokken van degene die jouw man is. Afgetrokken van degene waarvoor jij de bruid van bent. En die onze bruidegom is. En dat je je ogen richt op die andere vrouw, op Babel. En dat als je ogen daarmee verzadigd wordt, dat hij je dan meer en meer kan gaan aanbieden. Ik hoorde eens een keertje van een broeder die werkelijk zeer rijk was. Werkelijk miljonair was. Maar als je hem hoorde praten, dan zou je dat niet zeggen. Dan zou je zeggen, kan ik van jou een nieuw kostuum kopen? En die zei eens een keer, als het de Satan lukt om jou met een miljoen van Jezus af te trekken, dan zul je dat ontvangen. Als je hart op Christus gericht is, dan zal hij dat proberen. Een vrouw in afgoderij en afgetrokken van de loutere toewijding aan Christus. Die andere vrouw, het hemelse Jeruzalem, is de bruid van het Lam. En we weten wat een bruid is. Een bruid is iemand die zich wil geven aan haar man en die op weg is naar haar man. En de bedoeling is dat ze samen één huwelijk gaan vormen, maar ook dat ze samen één lichaam, één geest en één ziel gaan vormen. Als u bij de bruid van het Lam hoort, dan is dat niet alleen een gegeven, maar dat is de bedoeling dat we één worden met Christus. Dat we hier klaargemaakt worden voor de bruiloft van het Lam. Klaargemaakt worden om één te zijn met de Heer Jezus. Als we dat nu zijn, hier in zijn lijden, zullen we dat straks ook zijn in zijn heerlijkheid. Wilt u dat? Denk er zo over na. Eén zijn met hem, met de Heer Jezus. Daarop weg je rein maken, je heiligen, jezelf aan hem geven. Onze hele periode hier is een periode van, ja, waarin we onze bruiloftskleren worden geweven. Eén ziel, één geest, één lichaam. Babel, die andere vrouw, bestaat ook uit gelovigen. Laten we niet denken dat Babel niet uit gelovigen bestaat. Dat we zeggen, de wereld is Babel. Dat is een groot misverstand. Vanaf de oorsprong dat Babel in de Bijbel voorkomt, is Babel de tegenhanger van God. De tegenhanger van de ware godsdienst. Laten wij een toren bouwen die tot in de hemel reikt. En laten wij, dan begint het, en laten wij ons een naam maken. Ze moeten ons vooral zien. Laten wij een toren maken die tot in de hemel reikt. En ik ben bang, lieve mensen, ik zeg het niet als een veroordeling, dat kerken vandaag bezig zijn met naamkaartjes te maken. En bruggen te bouwen die waarvan ze denken dat die tot in de hemel reikt. Het grote verschil tussen de gemeente en de, met de grote G, of de kerk met de grote K en de kerk met de kleine K, is dat de gemeente de plek is waar Jezus woont. Het is zijn huis. Het is zijn tempel. Het is de plaats waar hij de aanbidding hoort te krijgen. En als het moment daar is aangebroken en de Heer Jezus zijn tempel binnengaat in Jeruzalem, en ze hem allemaal die tempel uitgooien, dan is het nog steeds de tempel in Jeruzalem. Niet? Maar Jezus is er niet meer welkom. En daarom zegt hij, er staat wel een huis en er staat wel een naambordje, Maar als ik er nou niet mag zijn, is het dan mijn huis? Wees eens eerlijk. Het kan net zo goed worden afgebroken. Laten we de Bijbelse lijnen volgen. Het oordeel begint met het huis van God. Denkt u dat als de Heer Jezus de tempel in Jeruzalem niet gespaard heeft? Dat hij wel de christelijke kerk zal sparen? Met een kleine kaar? We moeten niet denken dat Babel iets is wat ver buiten onze kerkmuren staat. Het bestaat ook uit gelovigen. Het heeft ook het naamkaartje van een christelijke kerk. Maar ze behoort hem niet toe. De Heer Jezus Christus. En bij hem gaat het erom. Uiteindelijk alleen gaat het hem erom. Om degene die u mij gegeven hebt. Die zullen mijn heerlijkheid aanschouwen. Die zullen mij zien. Degene die bij mij horen, die ik van u heb ontvangen, die mijn eigendom zijn geworden, mijn gemeente, mijn bruid, mijn lieveling. Lieve mensen, het is zo nodig dat we deze dingen horen. Babel, die andere vrouw, die bestaat ook uit gelovigen. Uit de kerk die zegt, laten wij. En dan hoef ik niks te vertellen. En ik wil ook helemaal niet somber zijn, dat ben ik totaal niet. Maar we zien het gewoon voor onze ogen gebeuren. We zien dat Babylon ontstaan. De gemeenschappen waar iedereen alles voor het zeggen heeft. Waarin de geest van deze tijd en van deze wereld al lang is doorgedrongen. En waarin eigenlijk voor de Heer Jezus geen plek meer is. Niet meer voor hem als de Zoon van God. Niet meer voor hem die zijn bloed offerde voor onze schuld. Niet meer voor hem die is opgestaan uit de dood. Niet meer voor hem die zal terugkeren. Kerken zijn socialistische instituten soms geworden. Waar een liefde wordt gepredikt zonder waarheid. En als Paulus afscheid moet nemen van de gemeente in Efeze, omdat hij weet dat hij naar Jeruzalem zal gaan. En hij moet voor de keizer verschijnen, hij zal niks van de keizer ontvangen. Zo bedoel ik het maar. Hem wachten boeien en verdrukking, zegt hij. Hem wachten boeien en verdrukking. Maar ik vind het helemaal niet erg, zegt Paulus. Want ik zou mijn leven voor de Heer Jezus willen geven. Dan roept hij de oudste uit Efeze bij zich. En dan gaan we naar Handelingen 20 toe. En dat lezen we even met elkaar. En dan zegt hij in vers 28, zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Dan zien we dat alleen door het bloed van de Heer Jezus je kunt spreken van een gemeente. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien. En waarom verdraaien ze de waarheid? Om de discipelen weg te trekken achter zichzelf aan. Weet je, dat zijn mensen die zeggen van nou, we leggen het allemaal wat anders uit. En daardoor komen die mensen, daardoor komen de mensen die gaan achter ons aan, die zeggen, wat is dat toch een geweldige, boeiende spreker. En je kunt zo goed, hij kan het zo mooi vertellen. Hij kan het zo duidelijk uitleggen. En het is zo'n aardige man. Maar het zijn allemaal argumenten waarvan hij raakt mij zo. Het zijn allemaal argumenten als we niet vasthouden aan het woord van God die ons zo makkelijk kunnen wegtrekken. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade, aan hem die bemacht is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemand zilver of goud of kleding verlangd. Waar heb je het? Ik heb het niet verlangd. Mogen we dat dan tegen elkaar zeggen? Ik denk, we moeten dat tegen elkaar zeggen. God gaf zijn eigen bloed voor ons, laten we dat bedenken. Hij werd mens om voor ons te kunnen sterven. En er is maar 1 waard om na te volgen, dat is alleen de Heer Jezus Christus. En Paulus laat zien dat hij niemands goud of zilver heeft verlangd. En hij zegt, hij noemt 3 dingen. Hij zegt, nou ga ik vertrekken, dan doe ik die 3 dingen. Ik draag jullie op aan God. Dat is 1. En aan het woord van Gods genade, dat is 2. En aan de Heilige Geest, dat is degene die ons opbouwt, en dat is 3. God de Vader, God de Zoon als het woord, en God de Heilige Geest die ons zullen leiden en opbouwen. Maar dat de geest van de Antichrist is gaan werken in de gemeente, daar moet Paulus al voor waarschuwen. U moet er goed op letten. Als ik het heb over de geest van de antichrist. Straks zal de antichrist komen. En die antichrist die zal openlijk, duidelijk herkenbaar zijn voor mensen. Hij zal Gods lasteren. Hij zal tegen God zijn. Ze zullen hem zien, die antichrist die komen zal. Hij zal zich openlijk zichtbaar verheffen tegen alles wat voor God is of godsdienstig is. Het is te zien gewoon door deze hele wereld. Maar de geest van de antichrist, die zie je niet. Die moet je gaan leren onderscheiden door het woord. Het is niet zo dat er iemand hier gaat staan en zegt, kijk eens, en ik ben de geest van de antichrist. Je ziet dat niet, maar hij is wel werkzaam, die geest van de antichrist. En hij is werkzaam waar? Hij is werkzaam in ons denken. Hij begint in ons denken. Hij begint ons rationeel, zonder de Bijbel, zonder het woord. Hij begint met argumenten van, nou ja, we kennen al die argumenten wel. Want God is liefde en God zal alle mensen, en als God liefde is, dan zal hij alle mensen wel met zich verzoenen. En dan ga je teksten bij zoeken, en dan vind je er ook nog teksten bij. En dan ga je, tenslotte ga je over de Bijbel heersen. Hoe deed Paulus? 2 Korinthe 11, gaan we even naar 2 Korinthe 11. Ik heb u gezegd dat ik wat Bijbelteksten zou noemen. En moet eens kijken hoe dat al werkzaam was in de tijd van Paulus. Dus vlak na de uitstorting van de Heilige Geest. Als de gemeenten zijn gevormd. Hoe snel de Satan er in geestelijk opzicht erbij is om te infiltreren in de gedachten van mensen. 2 Korinthe 11. Want ik, zegt Paulus, beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan 1 man, om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Zie je de missie van Paulus? Het was niet alleen maar zo om jullie te behouden. Het is mijn doel niet geweest om jullie te behouden, zegt Paulus. Het is mijn doel geweest, ik ijver ervoor, ik heb er tranen om, ik heb er verdriet van. Ik lig er dagelijks voor op mijn knieën. Want ik wil jullie als een reine maagd aan Christus geven. Daar ging het om. Aan Christus voor te stellen. Maar ik vrees, vers 3 uit 2 Korinthe 11. Dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva heeft verleid, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden. uw gedachten bedorven worden. Weg van de eenvoud die in Christus Jezus is, die ons zo duidelijk de weg heeft aangewezen. Of zegt de NBG, afgetrokken van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus. Zo noemt de NBG dat, zo vertaalt hij dat. Dus Satan begint in je gedachtenwereld om je los te maken dat je een leven zou hebben dat toegewijd is aan Christus. Want hij begrijpt dat als je leven is toegewijd aan alles wat deze wereld zich zo druk om maakt. Over inkomen, over het geld, over de banken en over, wat er, en over de toekomst en over weet ik wat allemaal. Het kunnen allemaal onderwerpen zijn, lieve mensen. U mag zich er best mee bezighouden. Zo bedoel ik het niet. Maar als ze tussen God en ons, tussen Christus en ons inkomen zijn, als ze ons aftrekken, als dat ons leven gaat beheersen, dan beheerst Christus ons leven toch niet meer. Hij heeft toch precies voor elkaar gekregen wat hij wilde. Afgetrokken van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of als u een andere geest ontvangt die u ontvangen hebt, of een andere evangelie dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat prima. Daar heb je het. Zomaar kan een andere Jezus bij jullie binnenkomen. Dat is de geest van de antichristus, een andere Jezus. En zomaar kan er een andere evangelie gepredikt worden dat je niet behoudt. Dat je gewoon jezelf op je troon laat zitten, waarbij je met je leven gewoon verder kunt. Maar dat brengt je... Het heeft een zienswijze die je wel in de hemel brengt. Het is een andere evangelie. En als Paulus het heeft over het evangelie dat hij heeft gepredikt, dan zegt hij in 1 Korinthe 15 vers 2. Dit is het evangelie dat ik jullie heb verkondigd, waardoor jullie ook behouden worden als jullie het aangenomen hebben zoals ik het verkondigd heb. Christus moest sterven voor jullie zonde. Er is geen andere evangelie. Is het scherp zo'n eerste avond? Maar lieve mensen, dat waren we. Zo vuil, zo smerig voor God. Zondaar, we moesten ons bekeren. We konden niet aan de oever van de Jordaan blijven staan zoals de fariseeërs en de schriftgeleerden. En die zeiden, ja, we weten het beter. Een andere evangelie, een andere geest ontvangt. Jullie verdragen het allemaal, ziet u. Er komt een andere geest, er komt een andere Jezus. En dat wil helemaal niet zeggen dat dat per se een geest is die zich voorstelt alsof die tegen Jezus is. Hij zal zich voorstellen alsof die voor Jezus is. U mag er dus die Bijbel lezen. Maar hij komt met zijn Jezus en met zijn evangelie en met zijn geest. Dat wordt verdragen. Als de Heer Jezus wordt verzocht, dan schrijft, zegt hij tegen de Satan. Dan zegt hij tegen de Satan, een mens zal leven van het woord dat uit de mond van God uitgaat. En niet dat uit het mond van een ander uitgaat. U kunt me allemaal heel erg aardig vinden. En ik hoop ook een beetje dat u dat vindt natuurlijk. Maar u moet leven uit het woord dat uit de mond van God uitgaat. En niet omdat Bert van Twillet iets zegt. Dan zou ik mijn doel niet hebben bereikt. Als Paulus later schrijft aan de Thessalonicus, dan zegt hij, jullie hebben de woorden die ik sprak ontvangen als woorden van God. En dat waren het ook inderdaad. Waar komt het woord, jullie zullen leven uit het woord wat uit de mond van God uitgaat. Alleen. En als we de rijkwijde van deze woorden zouden begrijpen, Dan zouden we bij alles wat we kopen ons afvragen, komt dit wel van u, Heer? Is dit wat u aan mij wilt geven? Maar we leven in een eindtijd. En Paulus schrijft aan Timotheus, denk erom, Timotheus, dienstknecht van God. Er komt een tijd dat mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Dat het in de kerken niet meer gaat om het woord, maar om alles wat er omheen komt. En dat men meer liefde zal hebben voor genot dan voor God. En u mag bepalen of u in zo'n tijd leeft. En of het dus nodig is dat we met elkaar over dingen nadenken. En Johannes schrijft in 1 Johannes 4, geliefde, geloof niet elke geest. Maar beproef de geesten of ze bij God vandaan komen, of ze uit God zijn. Zegt hij, want veel valse profeten zijn er weer in de wereld uitgegaan. En hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist. Dus zegt Johannes, wat er eerst zal komen is niet de antichrist. Maar wat er eerst zal komen, dat zal de geest van de antichrist zijn. Dat zal een geest zijn die niet zal zeggen, ik ben tegen Christus. Dan zouden we allemaal begrijpen, dan zouden we het allemaal onderkennen. Maar dat zal een geest zijn die zich geestelijk voordoet, alsof die bij Christus vandaan komt. Terwijl de Satan weet dat hij van de Satan komt. Het zal een geest zijn waarvan die in staat zou zijn. Als God de kerk niet zou bewaren, dan zou de hele gemeente verleid kunnen worden. Maar God staat het niet toe. We mogen in afhankelijkheid van hem leven. Maar hij zegt, dat is de geest van de antichrist. Die grote hoer, die heeft in de hand een gouden beker. En die beker heeft alle volkeren beneveld, dronken gemaakt. En als je beneveld bent, dan kun je de dingen niet meer goed zien. Onze broeder las uit Efeze 5. Bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is. Dan word je beneveld. Maar word vervuld met de Heilige Geest. Weet u wat er gaat gebeuren? Dus laat ik dan eindigen. Ik ben blij, ik kan volgende week gewoon verder gaan. Weet u wat er gaat gebeuren als je wordt vervuld met de Heilige Geest? Als je wordt vervuld met de Heilige Geest, dan word je vervuld met Christus. Dat is het eerste. De Geest van Christus. Als je wordt vervuld met de Geest van Christus, dan word je vervuld met zijn nederigheid. En met zijn zachtmoedigheid. Laat u daar niet van afbrengen. De Heer Jezus was niet hoogmoedig. Hij was zachtmoedig. Als je vervuld bent dus met de Heilige Geest en je hebt de zachtmoedigheid van de Heer Jezus in je. En dat is jouw denken binnengekomen. Ja. Dan kan Paulus natuurlijk verder. Dan kan hij zijn kinderen in Christus gaan opvoeden. Dan zegt hij, dan kunnen jullie onder elkaar gaan spreken in psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Kun je God gaan lofprijzen. En dan kunnen kinderen hun ouders gehoorzaam worden. Dan kun je elkaar onderdanig zijn. Dan kan de vrouw en de man de positie in de gezin innemen die God heeft bedoeld. Zijn we beneveld? Nou, we zijn beneveld hoor. Ze heeft in de hand de gouden beker. En iedereen is dronken. Iedereen is in één grote roes. Het is als bij Belsazar. Hij had in zijn hand die gouden bekers genomen uit de tempel van God. En hij vierde zijn feest. Laten we eten en drinken. En toen kwam in één nacht de grote klap. Deze avond is een beetje de inleiding geweest op ons onderwerp. Een beetje om ons tot nadenken te zetten. Waar gaat het eigenlijk over? En waar moeten we het met elkaar over hebben? En wat betekent het allemaal? De wereld drinkt uit de beker van de grote hoer en ze raakt bedwelmd. En wat is het gevolg? Het gevolg is dat Gods volk wordt vervolgd. Het gevolg is dat Israël wordt vervolgd. De vervolging van Israël, het willen veroveren van Jeruzalem, de plaats willen krijgen waar God zijn tempel wil hebben, de berg innemen die God aan zich heeft begeerd. Het is niet zomaar een politieke strijd. Het is een geestelijke strijd. En die strijd die gaat door. We zullen proberen Jeruzalem in te nemen, uiteindelijk. Die strijd gaat door. Want uiteindelijk is het zo, als we kijken, en daar moeten we goed op letten, volgende keer ga ik daar uitgebreider op. Als we kijken naar het hemelse Jeruzalem, die ene stad, waar onze namen in staan opgeschreven. Waarvan de Bijbel zegt in Psalm 87, daar komen ze uit Tyrus, uit Ethiopië, naar de Godstad, en hun namen staan daar opgeschreven, ook die van u, in het hemelse Jeruzalem. En dat is onze moeder. Daar heb je die andere moeder. Het hemelse Jeruzalem waar wij in geboren zijn. En waar we thuis horen, waar we bij horen. En laten we ervoor zorgen dat ons dat niet wordt afgenomen, lieve mensen. Laat de wereld maar dronken worden, maar laten wij nuchter zijn. En laten we ontwaken. En laten we in ons leven ons afvragen wat de Heer wil. De grote hoer geeft haar beker en de hele wereld raakt bedwelmd. En dan komt de geest, zegt Jesaja, van diepe slaap over deze wereld heen. En iedereen gaat mee en iedereen drinkt eruit. En de Heer Jezus staat te komen. En het oordeel staat echt voor de deur. Want uiteindelijk zal de Satan niet overwinnen. Dan zal hij overwinnen, ook in ons leven. En weet u waarmee? Weet u waarmee de Satan, waardoor de Satan uiteindelijk zijn verlies gaat leiden? Als je die twee grote machtsblokken, die voor ons onoverzienlijk zijn in kracht en in grootte en in macht. Hoe zouden wij ooit in staat zijn om te zeggen, ik kan tegen de Satan strijden en ik zal overwinnen? Wat zou dat toe kunnen dan? Uiteindelijk, lieve mensen, als we naar het eind van het boek Openbaring gaan, dan zien we iemand komen en zijn naam is het Woord. En hij spreekt en de Satan valt. Ze hebben hem overwonnen. Door het woord. En door hun getuigenis. We hebben het zo nodig. Het woord van God te kennen. Om te overwinnen in ons leven. Mag de Heer ons allemaal zegenen daarin. Amen. Afsluiten. Oké. Afsluiten met gebed. Heer Jezus, u bent het levende woord. Als u sprak, dan was het zo. Als u tegen een verlamde zei dat hij kon lopen, dan kon hij lopen. Uw woord is de waarheid. En uw woord hebben we van u ontvangen. En Heere, wil u bidden, wilt u ons uit dat woord leren leven. Uw volk gaat ten onder door gebrek aan kennis van uw woord, schrijft Hosea. Mijn volk, schrijft Hosea, gaat ten onder, uw volk. Laat dat bij ons niet gevonden worden, Heer. En laten we lessen mogen trekken uit uw woord en de tijd kennen waarin we leven. En uw genade kennen en uw liefde. En uw toekomst leren kennen, Heer. Vader, u weet alle dingen. Ook van deze eerste avond. En ik heb daar best tegen opgezien. Het is ook best een moeilijk onderwerp. Maar toch gemeend het te mogen zeggen vanavond. Wilt u het verder uitwerken? En wilt u in ons hart een verlangen geven, Heer Jezus, om u te volgen? En dat ene zuivere verlangen, dat is voor u al voldoende. Om door uw geest uzelf aan ons te openbaren. Dank u voor elkaar, Heer. Wilt u ons zegenen, ook de komende weken. Bij deze Bijbelstudies, ook de komende tijd in ons leven. We zijn zo dankbaar dat ons leven van u afhankelijk is. Het zij dat we leven, of dat we nou sterven, we zijn van u. Heer Jezus, dank u dat we naar de toekomst mogen zien. Dat Babel zal verdwijnen, dat de macht van deze wereld en van de overste van deze wereld weg zal gaan. En dat u, Heer Jezus, koning zult worden. Daar verlangen we naar. Wil met ons zijn als ieder van ons naar huis gaat, ons ook veilig thuis brengen en ons zo dicht bij u bewaren. Amen.